goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Het gaat niet goed, Wouter. Helemaal niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Doelstellingen blijken onhaalbaar, ook al nemen we extra maatregelen. Mensen blijven maar op die telefoon zitten terwijl ze aan het autorijden zijn of op de fiets bijvoorbeeld. Hè? Afleiding.
Een van de dingen. Ja. En ondertussen stijgen de kosten door onveilig verkeer naar recordhoogte. Ja, ieder ongeval kost ook wat geld. Hè. Wat moet er gebeuren? We vragen het straks aan E.ON.
Ja, en verder test Wouter de Audi Q4 Sportback e-tron. En we blikken terug op het Formule 1 seizoen. Maar eerst het autonieuws van deze week. Wouter, jij wordt ook wel blij en hebberig van de 3 liter CLSL van BMW.
Moeilijk, hè? Ja. Word ik lei en hebberig? Ja, ik vind het wel geinig, maar het is wel achterlijk duur. En ze maken er maar 50. En het is eigenlijk een gepimpte BMW M4. Dus ik heb het is een beetje dubbel ben ik hierin. Ja, het klinkt wel goed, hè? Ja, dus 6 in lijn.
Niet naar kijken, alleen maar luisteren.
Meest krachtige 6 in lijn qua pk's, qua newtonmeters niet. Want dan kan de handbak dan weer niet aan. Nee, ja, gaaf. Leuke feestnummer. Het zou leuk zijn als ik ook nog wel feest zou vieren met BMW. Dat we ook daadwerkelijk een aantal van die auto's kunnen gaan rijden.
Ja.
Dat is een beetje vreemde. Ze hebben van alles gelanceerd, maar achter het stuurklimmen wordt het een beetje moeilijk blijkbaar.
Ja, misschien zijn ze met een verandering van het dealernetwerk bezig. Je zou maar kunnen, hè? Want het ene na het andere automerk, Stellantis, Jaguar, Land Rover. Nou, Stellantis is natuurlijk geen automerk.
Ja. Jaguar Land Rover is ook geen auto, het zijn twee merken.
Scherp.
Goeie slogan.
Ja, maar ze nemen allemaal dealernetwerk.
Ja. Op de schop. Ja.
Wat gebeurt er? We gaan allemaal naar een agentschap.
Ja, en dan betekent dat ze ze een fee krijgen, natuurlijk, zeg maar plat gezegd, voor de auto die ze verkopen. En dus gaat meer voor eigenlijk niet meer voor eigen rekening en risico's. Nee. Zou je het simpel kunnen zeggen. Kijk, en bij Jaguar is er nog wel iets anders aan de hand. Ik bedoel, daar doen ze eigenlijk soort het licht uit. En in 2025 gaan ze weer het licht een beetje aandoen. Maar Jaguar,
dat is toch wel weer gelukkig.
Nou, is wel de vraag of dat nog zin heeft. Maar ze gaan lekker inkrimpen. Naar 3, misschien 4 dealers in Nederland.
Een soort Saab dan?
Wat zei je?
Wordt het een soort Saab?
Ja, is het Saab-model. Succesvol Saab-model. Nee, ja, weet je, er komt ook gewoon geen nieuws te komen. Nee. Weet je, tot 2025 doen ze relaunch. Ja, dat is best lang zonder nieuwe modellen.
Ja.
Maar goed.
Ja. Nou, we gaan nog een keer uitgebreid aandacht besteden aan dat agentschap.
Veranderen de dealernetwerk is wel interessant. Hè? Wat heb je nog nodig? Je kan natuurlijk online dingen kopen. Iedereen doet een flagship store hier in Amsterdam. Er zitten straks ongeveer 60 merken natuurlijk naast elkaar dan. Dan hebben we ook nog een paar andere winkels.
Je kunt overal heerlijke koffie krijgen.
Ja, allemaal. Ja, ja. En ze hebben allemaal een soort club, lounge of space gevoel. Kom bij de club en koop alsjeblieft een van onze auto's. Of lease er een. Hè? Want dat is natuurlijk ook Linkco. Zijn ook clubs. Nee, maar mag je ze vooral niet kopen.
Net weer een club in Italië geopend, zeg ik, Milaan.
Daar nodigen ze ons dan weer niet vooruit. Nee, hè? Nee. Ja, hier in Amsterdam, de tochtige winkelcentrum.
Waar we het wel over gaan hebben is de finalisten van de Auto van het Jaar verkiezing. Bekendgemaakt, 7 kanshebbers.
Ja, nou, heb jij het lijstje gekeken en toen dacht je ook van, dit is de crème de la crème van wat we gelanceerd hebben dit jaar? Had jij zoiets van,
sommige begrijp ik op zich best wel.
Ja, welke?
De ID Buzz.
Ja.
Je hebt wel indruk gemaakt.
Ja.
Peugeot 408.
Nou, variantje van.
Ja, dat is waar. Kia Niro.
Nou, ik denk wel een goede auto. Dat is misschien de enige serieus. Hè? Want dat is natuurlijk een auto die je in allerlei verschillende aandrijflijnen ook elektrisch kan krijgen. Dus dat is wel redelijk. Maar de rest, weet je. Een Nissan Ariya is duur. Ja. Niet heel spannend om te zien. En niet fantastische specs. En klanten lopen er ook niet warm voor. Nee. Jeep Avenger vind ik leuk. Maar volgens mij is die er nog niet heel erg. Hij is net in prijs gelanceerd. Toyota BZ4X Ja, is die er al? Volgens mij.
Nee.
Nee. Niet. En het is ook niet een auto die de bakers verzet. Tweede kwartaal
komt die pas.
Dus ik lijstje is een beetje vreemd.
Renault?
Austral.
Austral.
Dat is de nieuwe... Niet de Captur, maar die andere.
Oh. Ja.
Nou ja. Het heeft ons echt onzinnig deze
beetje,
auto's.
Een beetje een vreemd lijstje, ja. Zeg je eigenlijk.
Ja, nou, ik niet alleen, maar eigenlijk iedereen die dit lijstje kreeg. Goh, wat een vreemde lijst. Wat een rare auto's. Ja. Rare auto's. Ja, gewoon niet auto's waar je denkt, joh, die moeten nou net even auto van het jaar precies. Worden.
Nou, gelukkig hebben we binnenkort wel de autoblog auto van het jaar verkiezingen.
Ja, de enige die er echt toe doet.
Daarover binnenkort meer in deze show.
Precies.
De Nationale Autoshow.
Voorbij is in ieder geval het Formule 1 seizoen, voorlopig. Tijd om nog één keer terug te blikken en een beetje vooruit te blikken naar komend seizoen. En dat doen we met Melroy Heemskerk, een van de commentatoren bij streamingdienst Viaplay. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Leuk om er weer te zijn.
Ja, terug uit Abu Dhabi, hè?
Precies, ja. Ja, dat is wel een verschil hoor. Daar was het gewoon over de 30 graden en hier is het koud.
Ja. Ja, maar waar is je wederhelft? Je is natuurlijk een soort twee-eigen tweeling van de twee verschillende moeders ook nog. Maar waar is hij? Waar is Nelson?
Ja, we zouden inderdaad samen hier naartoe komen en ik had hem vanmorgen aan de lijn. Maar hij klonk zeer, zeer beroerd. 39 graden koorts en ja, hij kon geen vier woorden uitspreken zonder hoesten tussendoor. En, dus ja, het ging hem even niet worden voor hem. Daarom sta ik er vandaag alleen.
Ja, we hebben hem wel heel even gesproken. Dit zegt hij er zelf over.
Hallo allemaal. Zoals je hoort, niet op mijn allerbest. Gaat je over 39 koorts. Dus rustig in mijn bed. Maar gelukkig is Melroy wel bij jullie. Het is niet zo dat we onderweg ruzie hebben gehad hoor, dit seizoen. Waardoor ik niet met hem in de studio wilde zitten.
Gelukkig maar. Geen ruzie gehad dus.
Valt er weer mee, hè?
Dat valt weer mee, ja.
Als je zoveel met elkaar op pad gaat.
Ja.
Maar nee, inderdaad gewoon totaal geen ruzie. En we weten precies wanneer we elkaar even met rust moeten laten.
Dat is ook wel belangrijk.
En zolang je dat weet, dan... Nou,
dat hebben Wouter en ik nog nooit begrepen hoe dat precies werkt. Maar
nee, precies. Af en toe moet je gewoon lekker oorlog hebben. Hey, dit was jullie eerste seizoen als commentatoren bij de Formule 1. Het is natuurlijk zeg maar een dream come true. Maar ja, soms zijn dromen bedrog. Oh, ik zou hem zingend moeten doen natuurlijk deze. Ja, maar hoe heb je het... beleefd?
Ja, jongens, het is natuurlijk gewoon een fantastisch jaar geweest dat je dit mag meemaken.
Ja.
En ik ben van jongens af aan opgegroeid in de sport en dus Formule 1 altijd het hoogst haalbare. En ja, als jong ventje wilde ik daar als rijder zijn. Nou, dat heb ik niet gehaald. Maar wel inderdaad nu als commentator en zo dicht bij de spektakel kunnen komen. En dat samen met Nelson. En ja, Nelson is een beetje voor mij echt mijn grote broer. Om dan met hem de hele wereld over vliegen. En inderdaad het hele spektakel mee te mogen maken. En daar mee te mogen werken. Dat is toch wel heel gaaf geweest.
Ja. Jij deed onder andere de trackwalks, hè? Maakt dat nou zoveel verschil uit of je daar wandelend overheen gaat of gewoon met een auto?
Jazeker. Want zodra je loopt of fietst, dan zie je ook de hoogteverschillen, de verkantingen in het asfalt, komt veel beter tot z'n recht. En zodra je rijdt, dan als je gas geeft, die auto gaat wel omhoog en naar beneden. Dus dan merk je dat gewoon veel minder. En als je loopt, dan zie je veel meer details. En dat is wel mooi om te zien.
Ja. Jullie doen commentaar hè, vanaf het circuit. Is dat echt zo nuttig? Ja, los van die trackwalken, heb je toch wat meer binding? Want je kan natuurlijk ook op het scherm kijken en zeggen, nou, hij vliegt er nu uit. Oh ja, zo, hè, bandenstapel. Ik bedoel, deel moet je sowieso op het scherm kijken. Dus wat voegt het toe om daar helemaal naartoe te gaan?
Sowieso, op het moment dat je daar zit, krijg je toch iets meer beleving, iets meer informatie tot je beschikking. Maar in de basis, als je natuurlijk heel plat ernaar kijkt, kan je commentaar vanuit Hilversum doen. Alleen, wij doen uiteindelijk nog veel meer. Je ziet dat Nelson veel meer tegenwoordig de grote interviews ook oppakt met de rijders. Ik heb al meerdere items die wij inmiddels maken. En dat maakt ons wel ietsjes breder. Dan alleen simpel commentaar van de Formule 1-wedstrijd doen.
Maar ik kan me voorstellen dat je die informatie ook gewoon nodig hebt. Want sommige delen van zo'n race zijn natuurlijk hartstikke saai.
Er zijn wel eens momenten inderdaad die je toch even moet vullen met informatie.
Het is heel leuk bij de start. Het is heel leuk als er iets gebeurt. Of als de auto's de pit ingaan en het einde. Maar tussendoor kan het best wel saai zijn.
Het kan zeker wel saai zijn. Al moet ik wel zeggen, we hadden wel een goed jaar te pakken.
Er is
veel gebeurd.
Absoluut.
En de updates die ze doorgevoerd hebben met de nieuwe generatie auto's. Het heeft wel gewerkt. Het heeft wel veel meer spektakel.
Ja, maar het zet even het oranje petje af. Want veel gebeurd. Spannend jaar. Ik keek ergens in de de zomer dacht ik, nou, weet je, Max, die wordt wereldkampioen. Dat weet je.
Het is alleen dus, nog de vraag bij welke race.
Ja, weet je, dan startte hij als 19 en werd hij alsnog eerste. Nou, ik weet niet, dat is volgens mij niet letterlijk gebeurd, maar wel gewoon, nou, hij is zo makkelijk naar voren. En eigenlijk was er geen concurrentie. Dus ik vond dat vanuit juist het sportieve oogpunt, dacht ik, nou, lekker even zondagmiddag bijslapen. En dan ergens trek je weer wakker als er iets spannends gebeurde. Even door jou, Nee, ik vond het niet in vorig jaar was echt kortom, nou, letterlijk
jullie
strijd.
Jullie hadden geen moeite om wakker te blijven.
Nee, zeker niet. Nee, ik snap precies wat je bedoelt. Natuurlijk, vorig jaar ging het echt om de titel en echt om de overwinning. En nu inderdaad, ja, voor de overwinning. De kans was vrij groot dat hij bij Red Bull kwam te liggen. Maar als je alleen dan naar de laatste race kijkt, Abu Dhabi, was het natuurlijk een fantastisch gevecht. Vooral die tweede plaats. Hoe ging het met Checo Perez en met Leclerc? En als je natuurlijk wat verder door het veld heen kijkt, zie je natuurlijk overal wel verhalenlijnen. Ja. En ja, ik kijk er echt als racer naar. En dan zie ik toch wel gave dingen ook wel gebeuren. Wat ik ook wel mooi vind om te zien.
Ja, maar in die zin was eigenlijk naar Max kijken vrij saai. Die reed gewoon voorop. Maar wie vond jij dan er heel erg uitspringen? Of welke gevechten vond jij het mooist?
Nou ja, natuurlijk de laatste dan die ik net opnoemde. Perez en Leclerc om die tweede plaats. Wat we het hele jaar ook gezien hebben is gevecht tussen Alpine en McLaren. Die was continu zijn ze aan het battelen om die vierde plaats in het kampioenschap. Dat vind ik altijd wel toch mooi om terug te zien. Monza was natuurlijk een hele mooie, met Nick de Vries.
Die was geweldig.
Zullen we het straks nog wel wat dieper op ingaan. Maar wat waren voor jou persoonlijk de hoogtepunten van afgelopen seizoen? Qua races?
Het klinkt misschien gek, maar Zandvoort.
Nou.
Het is gewoon een thuisgrampie. Ja. Ik ben daar zo vaak geweest.
Ja.
Maar hoe je eigenlijk jouw thuiscircuit zo ziet veranderen en zo ziet ontpoppen in een wereldspectakel.
Gewoon een normale lunch natuurlijk met frikandellen en de volgende dag kroketten.
ook wel eens lekker en op de fiets gewoon naar mijn werk. Ja, dat hebben we dit jaar ook niet gedaan. Dus nee, Zandvoort vond ik heel bijzonder. En Brazilië vond ik ook heel bijzonder. Omdat ik daar in één keer iets meer werk kreeg dan normaal gesproken.
Jij moest Stefan vervangen.
Ja, Stefan die had helaas corona. Ja. En daardoor kon ze niet mee. En gelukkig was ze wel mee naar de finale. Dat we in ieder geval met z'n allen konden afsluiten. Maar dat zorgde er wel voor dat ik... ik moest de grid doen. Vervolgens ging ik hardlopend naar de commentaarpositie. Daar compleet bezweet naast Nelson moesten we even de race doen.
Ja.
En vervolgens eigenlijk die laatste 5 rondes moest ik alweer weg. Hardlopend richting het vierkantje. Om daar weer de rijders te interviewen. En ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Juist een beetje die extra uitdaging die erbij komt.
Ja, maakt een beetje actie. Hey, je collega Nelson, die pikt er een andere Grand Prix uit, hè?
Voor mij is absoluut Singapore. Geweldige stad, leuk tijdschema waardoor je overdag nog eens de stad in kon. Dus wat dat betreft, Singapore steekt er echt met kop en schouders bovenuit qua raceweekend. Maar het hele jaar aan zich is fantastisch geweest. Wat betreft de samenwerking van het Viaplay platform.
Ja, en dan gelijk ook maar even naar het dieptepunt voor Nelson. Dat gebeurde in Monaco.
Ik kan gelukkig zeggen dat we niet heel veel fout hebben gemaakt. Maar aan het einde zat ik er met mijn berekening van de laatste ronde eentje naast. En dan kun je natuurlijk door de grond gaan. Maar Sessa, we hebben het jaar overleefd. En gelukkig hebben niet zoveel mensen daar nog over. Maar dat is misschien wel het minste moment van het jaar. Ik zou Melroy vragen wat hij van Mexico stad vond.
Oh,
vertel wel,
Mexico-stad. Ik vind het zo'n ontzettend lelijke stad. het is vies, het is vuil, overal zwervers. Je wordt overvallen zo ongeveer op elke hoek van de straat. Het was gewoon niet mijn plek. Het was echt niet mijn plek.
Nee. Hey, maar dat is wel gaaf. Je gaat echt letterlijk de hele wereld over. Aan de andere kant letterlijk heel de wereld. Allemaal circuits en hotels. Dus, maar wel verrijking van je leven, denk ik. Dat je zeg maar, op zoveel verschillende locaties komt.
Ja en nee. Tuurlijk, het is heel gaaf. Je mag naar alle landen toe vliegen. Maar uiteindelijk ziet je schema eruit. Je gaat van een luchthaven, stap je in een vliegtuig. En dan kom je op locatie. Pak je een huurauto, ga je naar je hotel. En van je hotel ga je naar het circuit. En dat is een beetje het cirkeltje waar je natuurlijk wel in blijft.
Ja.
Voor de rest ben je de hele dag vooral aan het werk op het circuit. En dat is ook wel de reden dat Nelson Singapore aanvinkt. Vanwege het tijdschema had je inderdaad wel iets meer tijd.
Ja.
En je zat al in de stad. Waardoor je wel meer van de cultuur kon opsnuiven daar.
Ja.
Viaplay is nieuw, nog steeds, denk ik. Daar is ook wel wat kritiek op geweest. En gedeeld misschien. Heeft dat nog impact op jullie? Hè? Nelson werd zelfs bedreigd. Ik heb dat geloof ik even gemist. Maar hoe ging dat voor jullie? Je mag je droombaan doen, maar ja, er zijn ook wat mensen jaloers.
Ja, jaloers. En natuurlijk, ja, Olaf die hiervoor zat, ja. Dat, ja, is natuurlijk een legende. Heeft het 30 jaar gedaan. En dan komen in één keer twee van die jonge binkies die worden neergezet en doe het maar.
Ja, en dan zit een groot glas erop, hè, natuurlijk. Dus zo'n fout als in Monaco, die wordt dan ook gelijk genadeloos afgestraft.
Ja,
kan ik me voorstellen.
Precies. Dus iedereen heeft er wel natuurlijk een mening over. Ja, terecht of onterecht, dat laat ik even in het midden. En je zag wel gaandeweg het seizoen dat het langzaamaan aan het veranderen was. En dat er toch steeds meer positieve geluiden ook kwamen vanuit Nederland vandaan. En ja, natuurlijk, aan de andere kant blijf je ook mensen houden die het niks vinden en nooit iets zullen vinden. En dat hoort ook een beetje bij media. Misschien dat jullie dat natuurlijk ook zelf wel meemaken. Dat
iedereen vindt ons fantastisch. Toch? Of heb ik over?
Ik vind jou helemaal niet fantastisch.
Krijg je dat nooit doorgestuurd? Nee, ze niet fantastisch.
Nee, we worden afgeschermd, gelukkig wat dat betreft. Nee, maar goed, het is natuurlijk logisch, hè, dat je daar kritiek op krijgt. En laten we wel zijn, Olaf Mol maakte ook wel eens af en toe een foutje. Hè? Dus
echt?
Oh. Ja, is nooit opgevallen. Nee. Wist je goed te verbloemen. Laten we even wat dieper het seizoen induiken, Melroy. Het leek begin dit jaar eigenlijk wel. We hadden het net al over. Hè, dat uiteindelijk was het niet zo heel spannend. Het was duidelijk dat Verstappen wereldkampioen zou worden. Red Bull de constructeurstitel zou pakken. Maar het begin van het seizoen leek het echt nog wel spannend. Zat vooral Ferrari er lekker bij?
Ja, absoluut. Ik had persoonlijk mijn geld gezet op Ferrari. Nou, gelukkig heb ik dat niet gedaan, want anders was ik mijn geld kwijt nu geweest. Maar de auto
je weet dat het Italianen zijn, hè? Bij Ferrari.
Dat bleek uiteindelijk ook. Ja. Nee, je ziet wel, de auto die ze bouwden in het begin van het jaar was wel echt goed. Ja. Alleen de ontwikkeling die Red Bull doormaakte was gewoon zoveel sneller en zoveel beter, waardoor ze vrij snel in het seizoen al een keerpunt wisten te creëren. En ja, zeker na de zomerstop gingen zij er echt volledig mee aan de haal. En het was Mattia Binotto van Ferrari die zegt, ja, maar die laatste dan 10 Grand Prix, die kunnen wij in theorie nog steeds winnen. Ja, maar als we die laatste 10 even bekijken, zijn allemaal voor Red Bull geweest.
Ja, precies. Dus, maar hoe komt dat dan bij Ferrari? Hè? Want hebben ze dan een andere keuze gemaakt in het seizoen door gewoon te beginnen met bijvoorbeeld een sterkere motor en ja, dan maar proberen om die ontwikkeling bij te kunnen benen?
Ja, waar het natuurlijk exact fout gaat, één is gewoon aan de pitmuur. Natuurlijk strategisch hebben ze zoveel laten liggen. Toch een paar rijdersfouten geweest. Waar het in ontwikkeling fout ging. Ik weet dat ze vrij vroeg in het seizoen uiteindelijk al moesten stoppen met ontwikkelen. Okay. Want ze hebben sinds vorig jaar hebben ze natuurlijk de budgetplatform. Ja. Waardoor ze niet te veel geld uit mogen geven. En dat zal redelijk snel richting dat einde van het platform gingen. En ja, dan loop je vast. Dan kan je gewoon minder snel en minder makkelijk auto's ontwikkelen. En dat betekent dus ook met het platform dat je ontwikkeling ook meteen goed moet zijn. Wil je het laten slagen? En als jij toch
dat ging bij Mercedes natuurlijk mis, hè? Bij het begin van de ontwikkeling. Ze zaten gewoon met een totaal verkeerde auto.
Ja, absoluut. Maar ik vind Mercedes, als je terugkijkt naar Mercedes, hebben zij wel een heel sterk seizoen gehad. Ze hebben natuurlijk voorgaande jaren meerdere titels naar zich toe getrokken. En ze bouwden gewoon een belabberde auto. Ja. Maar hoe ze dat hebben weten om te turnen, uiteindelijk toch met een overwinning aan de haal. En continu toch druk zetten op Ferrari. Mercedes gaat wel een team zijn voor volgend jaar die we in de gaten moeten gaan houden.
Ja, dat is natuurlijk wel ieder jaar zo. Aan de andere kant denk je, yes, ja, het is heel sterk gedaan. Ja, maar ze zaten er zo niet bij natuurlijk aan het begin van het seizoen. Wat maakte de Red Bull nou zo sterk, zeg maar, dit seizoen? Wat hebben zij
uiteindelijk? Wel de combinatie dan toch, denk ik?
Ik heb mijn mening over Perez. Dat vind ik gewoon niet zo'n superster. Maar goed, dat is nog een ander onderwerp. Wat maakt die Red Bull dan zo goed?
In dit geval is het woord wel combinatie, maar ik denk meer combinatie van de auto ook. Hoe zij die auto gebouwd hebben. Hij is aero-efficiënt, dus ze pakken vooral heel veel neerwaartse druk vanuit de vloer vandaan. Maar verliezen niet heel veel luchtdruk door rechtuit te rijden. Dus die vleugels die erop zitten, ja, die zorg niet voor te veel weerstand. Nee. Waardoor ze gewoon vaak hard kunnen rijden. De topsnelheid was goed. Bandenslijtage was goed. Strategisch aan de pitmuur waren ze ijzersterk. Ja. Verstappen doet gewoon altijd wat hij moet doen. Dat zorgt wel.
De ene laatste race, die heeft niet wat hij moest doen.
Toeluister die even niet inderdaad. Ja. Maar als rijder zijn inderdaad, ja, heeft hij wel gewoon een goed seizoen gehad zonder al te weinig fouten. Ja. En dat totaalplaatje zorgt er wel voor dat zij gewoon zo sterk waren dit jaar.
Ja. Hey, als we nou kijken naar volgend seizoen, we hebben nog maar een minuut, Wouter, het gaat hard. Maar zitten dan Mercedes en Ferrari dichterbij bij Red Bull, denk je?
Mercedes zit er dichterbij. Red Bull zal gewoon een goede basisauto bouwen. Maar zij hebben natuurlijk straf opgelopen dit jaar. En ik denk gaandeweg te zoen dat ze misschien wel een beetje pijn kan gaan doen. Mercedes met de snelheid zoals ze afgelopen jaar ontwikkeld hebben en geleerd hebben, verwacht ik zeker dat Mercedes erbij zit. Ferrari, daar moeten ze vooral strategisch even serieus aan houden.
Even aan het team werken daar, inderdaad. Ja, en teams die gaan verrassen volgend seizoen?
Ik verwacht Alpine, McLaren, dat die er weer bij zullen zitten. Ja. Aston Martin heeft eigenlijk een heel goed seizoen achter de rug. Want ook dat was een slechte auto. En uiteindelijk konden ze gewoon met de top 10 meegaan. En ik verwacht daar toch wel het een en ander van volgend jaar.
Ja, de magic touch van hun bestuurder.
Precies.
Precies. Ja, tot slot dan nog Nick de Vries.
Ja, fantastisch dat hij erbij is.
Nederlander op de grid.
Dat is natuurlijk voor ons fantastisch om te mogen zien. Uitkomend voor Alfa Tauri. Ik twijfel over teams. Hadden dit jaar geen lekker jaar.
Nee.
En voor hem is het gewoon belangrijk om te scoren. De eerste paar wedstrijden hoeft hij niet meteen Tsunoda te outperformen.
Is wel lekker als
gaandeweg het seizoen zal hij wel moeten, inderdaad. En dat kan hij ook wel, hoor.
Ik denk dat hij het wel gaat doen. Meteen de eerste races.
Precies.
Goed my word. Mark my word.
Mark your words. En Wouter heeft heel vaak gelijk. Dat is in elk geval.
En heel vaak ook niet.
Nee. Dankjewel, Melroy Heemskerk. Een van de commentatoren bij streamingdienst Viaplay. Volgend seizoen weer gewoon, hè?
We zijn er gewoon weer bij.
Veel plezier en we gaan luisteren en kijken. Zometeen.
Het gaat helemaal de verkeerde kant op met de verkeersveiligheid in Nederland.
Ja, en Wouter test de Audi Q4 Sportback e-tron. Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Net als de andere merken binnen het Volkswagen-concern komt Audi met een reeks aan elektrische modellen. Wouter test straks de Q4 Sportback e-tron. Heb je mond vol?
Ja.
Rijdt het ook een beetje?
Ja.
Oh. Ja. Ja. Straks het resultaat, maar eerst.
Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Ook al neemt de overheid extra maatregelen, doelstellingen blijken ver buiten bereik. Ondertussen stijgen ook de kosten door onveilig verkeer naar recordhoogte.
Daarover en over meer qua verkeersveiligheid gaan we praten met Evert-Jan van der Meer. Industry Director Mobility bij E.ON, lid van de Verkeersveiligheidscoalitie. Fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Twee onderzoeken deze week waaruit blijkt dat het helemaal eigenlijk de verkeerde kant op gaat, hè, qua verkeersveiligheid. Is het een beetje dat we erbij staan en we kijken ernaar en we doen te weinig?
Ja, dat is eigenlijk wel een goede opmerking. Want wij zien het binnen E.ON ook in ons schadeverloop bij veel klanten. Wij verzekeren natuurlijk veel bedrijven met veel mobiliteit. En daar zie je de schadestatistieken nu na corona weer oplopen. Dus ernstige schades. En je ziet het zelf, we zitten met z'n allen weer in de file. We hebben ook klanten die doen courierswerk, maaltijdbezorgers, deelplatforms. En dat schadeverloop dat stijgt aan alle kanten. En
maar dan noem je ook wel de drie slechtste categorieën op, hè?
Ja, maar Wouter, als je kijkt naar de ongevallen statistieken met fietsen, met elektrische fietsen, dat zijn vaak ook natuurlijk oudere mensen op een fiets.
Ja.
Maar het zijn ook wel de couriers. Het zijn ook wel de maaltijdbezorgers.
Ja.
Die ernstige ongevallen krijgen.
Ja. Ik ga de vraag stellen. Ik ga nog niet aannames. Hoe kan het dat het zo achteruit rolt? Ik heb er wel ideeën bij, maar jullie zijn specialist.
Ja, wij zijn zeker specialist. En wij acteren inderdaad voor bedrijven met veel mobiliteit. Ja, hoe komt het? Verzekeraars in Nederland die hebben al vaak verlies op auto.
Ja.
Dus dat betekent dat ze zijn in 2008-2009 zijn ze als een keer door de Nederlandse Bank aangepakt. Om te zorgen van, joh, luister, we moeten ook de premies moeten omhoog. Dus de premieschade, die verhouding, die is gewoon kwijt.
Ja.
En dat is natuurlijk gevaarlijk, want uiteindelijk moeten wel alle auto's en alle fietsen en stepjes moeten verzekerd worden.
Ja, ja. Maar wat is de onderliggende oorzaak dat de verkeersveiligheid, zeg maar, weet je? Je hebt natuurlijk het verzekeringstechnische deel, en daar kijken jullie natuurlijk ook naar, maar jullie kijken ook naar van, joh, waarom vallen we met z'n allen van de fiets en rijden we tegen de lantaarnpaal?
Want een van de redenen die gaf je al, het is gewoon drukker.
Het is drukker. We hebben ook de elektrificatie. Dat betekent dus dat veel mensen voor het eerst in automaat rijden.
Ja.
Mensen rijden met auto's.
Zou makkelijker moeten worden, hè?
Eigenlijk wel. Hè? Ja. En de DAFjes. Maar het bekende verhaal is natuurlijk dat die auto's zijn natuurlijk zo belachelijk snel. Het is een beetje Max Verstappen, waar het er net, je had het er net over. Van 0 naar 100 in 3 seconden. En dan ziet iemand, die zit dan in een suffe Ford. Nou, mag je niet noemen, maar een ander merk.
Ja.
En die komt dan opeens in zo'n snelle bolide.
Ja.
verlangt iets van je rijgedrag. En daar willen we ook iets aan doen. Yeah. Dus we doen e-learning, we doen e-trainingen. We zorgen dat mensen die voor het eerst in een elektrische auto komen, dat ze wel bekend worden met de systemen die erin zitten. Rijhulp is ook een gek ding. Ja. Allemaal piepjes. Maar het zorgt uiteindelijk wel voor onbekendheid met het voertuig.
Ja. Ja. Sneller, maar ook zwaarder. Dat is een elektrische auto's.
2500 kilo is zeg maar een gemiddelde elektrische auto met al zijn batterijen. Ja. En je kan je voorstellen, als je op een file afrijdt en je rijdt met zo'n zware auto of je wordt aangereden, dan is de whiplash gewoon 4-5 keer erger dan een normale auto.
Ja.
Dus het hele, en wat Wouter zegt, die hele zorgkosten bij ziekenhuizen, dat gaat natuurlijk ook enorm.
Ja. Ja, dus het is niet alleen maar schade, hè, blikschade, maar het is ook echt gewoon fysieke schade bij mensen die echt toeneemt.
Ja.
Erger wordt, maar meer mensen die last hebben.
Ja, het klopt. Dus de zorgkosten gaan omhoog. Het herstel van mensen, dat duurt veel langer. En dan heb je het nog niet eens over de kosten voor de maatschappij. Hè. In dat onderzoek wat je aanhaalt, wordt 27 miljard genoemd. Dat is natuurlijk een bizar bedrag.
Ja.
Dus dat zijn mensen die dan hun werk niet kunnen doen, omzetverlies. En dat zijn voor bedrijven natuurlijk best grote kosten.
Ja. Tijdverlies door files, alles wat er natuurlijk bij komt. Nou zou verkeersveiligheid een zaak van nationale prioriteit worden. Hè? Maar goed, die grote woorden die horen we vaker in Den Haag. En vervolgens gaan ze heel iets anders doen. Het lukt niet echt. Hè? Is er te weinig aandacht voor verkeersveiligheid?
Ja, vind ik wel. Het is goed dat je het zegt. Kijk, wij zijn ook lid van die monozakelijk. En dat is een heel goed initiatief vanuit de politiek.
Ja, ik ben niet bereikt. Je mag me niet appen, want ik ben aan het rijden.
Exact. Nou, en dat gebeurt natuurlijk nog onvoldoende als je kijkt naar de ongevallen die er zijn. Afleiding in het verkeer is een van de grootste dingen waarvan wij heel bang voor zijn. En zeggen, joh, dat veroorzaakt veel schades.
Ja.
Maar je moet ook, als je kijkt naar de miljoen lease-rijders. We hebben een miljoen lease-rijders. En daar zou ik wel iets mee willen gaan doen. We zijn aan het experimenteren. Dat als een lease-rijder een schade rijdt, en dat is een schuldschade, dat we vervolgens laten zien in een brief op zijn huisadres komt, waarin staat, joh luister, deze schade heb jij veroorzaakt, dit is het schadebedrag, en realiseer je wat je gedaan hebt.
Ja. Ja.
Soms kan een schuldschade met snelheid of misschien roekeloos rijgedrag, ja, maar dan moet je wel tussen de oren krijgen bij de mensen.
Ja, maar ik denk dat voor de meeste mensen die een serieus ongeval meemaken, dat al impact genoeg heb, hè? Dat je zeg maar de eerste maanden nog schrikt van als iets van de tafel afvalt. En denk dat je meteen weer terug bent in die klapper die je met de auto maakte. Dus,
nee eens.
Maar aan de andere kant, ja, we moeten wel iets doen aan opvoeding.
Ja, precies. Maar dan ligt het dus, want dit is na afloop van zo'n ongeluk, hè, zo'n schuldschade. Maar je wil het natuurlijk voorkomen. Dat is het allermooiste. Je had het net over die mono-campagne.
Ja.
Nou weten we dat de Bob-campagne heel succesvol is geweest.
Ja.
Toch? Of vergis ik me?
Ja, ik vind wel goed dat we dan kan ik gewoon iemand aanwijzen die mij straks naar huis rijdt. En dan ga ik achterin liggen voetbal kijken lekker, of Netflix of zo.
Heeft de mono-campagne de potentie om hetzelfde effect te hebben als de Bob-campagne?
Ja, ik denk dat de Bob-campagne echt heel succesvol is. Je moet inderdaad meer in de preventie doen. Dus die dingen boven de weg gaan, monozakelijk. Daar kan je wat van vinden. Ik vind hem, je zou hem nog iets scherper kunnen zetten.
Ja.
Kijk, wat ik belangrijk vind vanuit monozakelijk is dat je ook laat zien wat als je iemand als een verkeersongeval is en je hebt roekeloos rijgedrag, dus je hebt je snelheid is te hoog, je hebt in de rare inhaalpogingen, dat je dan ook laat zien wat er kan gebeuren.
Ja.
Ja, maar Evert Jane, ik ben zo'n ontzettend goede chauffeur. En super. Met mij al die BNR Nationale Autoshow-luisteraars. Oh, ja. Dat miljoenen publiek. Het zijn allemaal gewoon fantastische chauffeurs. Dus kijk, als ik aan het appen ben, als ik over de A2 rij met 106, is gewoon niet echt een issue. Maar dat is toch het hele punt, is dat het overkomt mij niet. Dus ik kan wel eventjes op die telefoon even denken, oh ja, wat had ik ook weer nog in mijn winkelwagentje staan? Moet ik die schoenen nog bestellen?
Vooral dat niemand je erop aanspreekt ook verder.
Nee.
Maar het is wel zo, Wouter. Kijk, als jij werkgever bent, dan moet je natuurlijk goed zorgen voor je mobiliteit. Veilig mobiliteitsbeleid.
Ja.
Je faciliteert auto's, je faciliteert misschien een fiets. Ja. Dus het is ook de verantwoordelijkheid van de werkgever richting zijn werknemers. En dat doet hij monozakelijk. Dus wat wij nu aan het doen zijn, is zeggen, joh, luister, je hebt de auto van de zaak. Maar zorg in ieder geval dat je in je auto natuurlijk niet een webex aan hebt. Zorg in ieder geval dat je, wanneer je mails gaat lezen, even gaat parkeren.
Ja.
En dat is al lastig, hè? Want het is heel verleidelijk. En daar schuurt het. Want alle rijhulpsystemen, die geven jou natuurlijk wel anderhalve minuut, wat is het, een minuutje, tijd om iets anders te doen.
Ja.
En dat schuurt.
Ja, Ja, en ik vind, jij zegt Webex en dat zijn calls natuurlijk, hè? Teams en Google Meet. Ja, bij Webex gebruik ik dan niet. Ja, ik vind met sommigen dat ik denk, ja dag, maar dat doe ik wel in de auto. Want de informatiedichtheid is nogal laag. Ik heb een best vol schema, dus joh, weet je, ja, sorry.
Ja, maar zet je beeld uit.
Ja, 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 dat wel, ja. Nou, wel dat ze mij kunnen zien, maar...
Ja, 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 dat wil iedereen natuurlijk
heel gaaf. Over de A2 met 160 zou ik die telefoon zo vast...
Het is wel zo, als je nu kijkt naar de stad, je kijkt naar de stad en je kijkt naar de verkeersongevallen. Yeah. Dat staat ook in het rapport van de SWOF.
Yeah.
Een hele simpele maatregel is van 50 naar 30. Moet jij maar eens kijken hoe hard gereden wordt in de stad.
Yeah.
En als ik 's morgens naar mijn werk ga en ik woon in Den Haag en ik rijd naar Rotterdam, dan heb ik denk ik 5-6 keer dat ik een fietser gewoon red. Omdat ik denk van, heb zijn koptelefoon op, zit met zijn telefoon.
Ja.
Of het is een elektrische fiets. En dan denk ik, hij rijdt door rood.
Ja.
Ja, het is ook een kwestie van opvoeden wat die mensen moeten gaan doen.
Ja,
ja, maar dan kom je toch weer terug met die vergelijking met die Bob-reclame. Hè? Want, of die Bob-campagne, die is natuurlijk succesvol geworden. Omdat het maatschappelijk niet meer aanvaard werd.
Precies.
Dat je met alcohol op achter het stuur gaat zitten. Ja. Maar dat komt ook omdat mensen op feestjes die zeggen, ja, jij gaat straks de auto in. Waarom ga je drinken?
Ja.
Maar ik kan niet op een feestje zeggen, hey, jij gaat straks de auto in. Waarom zit je op je telefoon?
Ja. Ja.
Dat is een groot verschil natuurlijk.
Dat ben ik met je eens. Die sociale controle moet eigenlijk veel strenger zijn. En dan even weer terug, want ik ben met name voor die zakelijke rijder. Want daar zitten veel ongevallen.
Ja. Ja.
Ik vind dat je ook een soort competitie moet maken binnen een bedrijf. Dat wanneer jij een goed rijgedrag hebt, dat je dan met je foto bij de lift hangt. Of dat je iets leuk in een fout vakantiepark mag doen.
Ja.
Dat soort dingen.
No.
Wie wil er op die foto...
Maar weet je...
Het moet gaan leven.
Ja, maar hoe kan jij meten of ik op mijn telefoon zit terwijl ik aan het rijden
ben? Ja, dat ga ik jou nou vertellen.
Is goed.
Want uiteindelijk zijn alle wagens connected. Die zijn dan van 1.7 of al veel eerder. Er zijn heel veel auto's, er komt van data uit.
Ja.
En daar willen wij als E.ON iets mee doen. En dat kan ook. Dus uiteindelijk ga ik jouw rijgedrag analyseren. En dan geef ik jou een rapportcijfer. Dan zeg ik, joh Wouter, van Amsterdam naar Rotterdam was een 7. Maar gisteren...
Wel 33 minuten reistijd. Dat was wel goed gedaan.
Gisteren zat je op een 5.
Meer tijd voor de baas kunnen werken.
Ja, precies.
Nee, maar die verantwoordelijkheid en het laten zien wat voor rijgedrag je hebt, dat is belangrijk. Dus je moet zorgen
maar
dat...
Maar mag dit zomaar? Want het is wel privacy gevoelig.
Ja.
Mag je als werkgever overal maar je mee bemoeien?
Mijndert, als je telefoon in je auto ligt, dan kan je precies zien. Dan kan je allemaal uitlezen waar je bent geweest. Ja. Op basis van je GPS. Nee, je hebt bijvoorbeeld de Safe Drive Pod. Dat is een hele mooie. Ja. Daar zitten wij nu naar te kijken. Dan kan je ook de GPS uitzetten. En dat vind ik een hele goeie. Die plak je in je auto. Daar komt dashboarding uit. We zijn nu bezig om te kijken of we met een aantal verzekeraars... dit standaard bij bijvoorbeeld leaserijders kunnen neerleggen. Weet je? En dan weet ik zeker dat het rijgedrag wordt dan wat iets openbaarder. Maar het veiligheidsgevoel moet wel naar binnen komen.
Ja, gaan daar ook dan in die proef de rijhulpsystemen gebruikt worden? Hè? Is dat iets waar... Want die kunnen natuurlijk aan de ene kant heel erg goed helpen om het verkeer veiliger te maken. Tegelijkertijd nodigt het ook weer uit tot ongewenst gedrag. Hè?
Dus schuurt.
Wat wil je met zo'n proef te weten komen?
Ja, wij willen met die proef in ieder geval zorgen dat er awareness komt bij mensen die dan in het verkeer gaan. Want als jij dus één keer, wat jij zegt, als je één keer een ongeval hebt gehad en je hebt een noodremming gehad, dan gaat je hartslag naar 200 en denk je, jeetje man, stel je nou voor dat het was fout gegaan. Hè? Of als je vrouw of je kinderen op de fiets zitten. Dus als je dat één keer hebt meegemaakt, dan ga je daar die stap ook maken. We kunnen rijgedrag monitoren. We kunnen ook kijken of die rijhulpsystemen goed werken. Vergis je niet, hè. De laatste tijd, als mensen op een file inrijden, dan heb je nou veel auto's. Heb je die automatic emergency braking system.
Ja.
Wij hebben nou cijfers gezien uit Amerika, zeg maar de RDW van Amerika, de NHTSA, 40% minder schades. En dat is heftig, want als je dat doorvertaalt naar schadelast en letsel, fantastisch gegeven.
Ja, dat is hartstikke mooi. Maar nou zitten we in een situatie in Nederland waarin er gewoon relatief weinig nieuwe auto's gekocht worden. Het wagenpark is hier stokoud.
11 jaar.
Ja, en wordt alleen maar ouder.
En wordt alleen maar ouder. Ja. En, hè, dus...
Ja. Maar de mensen die schade veroorzaken, meiden, dat zijn vaak ook wel de mensen die overdag... En dat zijn vaak de zakelijke rijders, dus de gele en de grijze kentekens.
Okay.
Busjes ook. En de busjes en een persoonnodig, dus vanaf 1.7, komen die vanaf 1.7 afgelopen.
Ja.
Zitten die systemen erin. Maar je moet ergens beginnen.
Ja. Maar zouden we die auto's gewoon niet betaalbaarder moeten maken, zodat iedereen zich een nieuwe auto kan veroorloven? Dan wordt het een stuk veiliger op de weg.
Ja, man, dat is een dilemma. Ja, ja. Ja. Ja, vreselijk, dat soort dingen. Ja. En die hele occasions zijn natuurlijk gestegen. Iedereen, want elektrisch is veel te duur.
Ja.
Ondanks de fiscale maatregelen.
Leveringsproblemen,
ja. Chips, private lease. Ja, dat zou voor de meeste mensen dan nog een laagdrempelige ingang zijn om te kijken naar elektrisch.
Ja.
Maar het is lastig. Okay. Ja, ben ik met je eens.
Nog even één laatste ding. Het wordt wat kouder. Het is nu zo'n 11 graden. Dat valt nog wel mee. Maar we hebben al een week achter de rug dat de winterbanden echt wel nuttig zouden kunnen zijn. Hè, onder de 7 graden. Heel veel mensen rijden gewoon op hun zomerbandjes. Hè?
Goed punt. Ik erger me daar enorm aan. Als wij kijken naar de schadestatistieken, waarbij dan natuurlijk de schadeformulier niet altijd goed realistisch wordt ingevuld. Maar er komt bijvoorbeeld een check. Dan blijkt dat een groot gedeelte gewoon doorrijdt op zijn winterbanden en andersom.
Ja.
Waardoor je remgedrag gaat 30-40% naar beneden. Dus dat betekent dat als jij een noodremming hebt en je hebt een winterband in de zomer of andersom. Ja, man, onverantwoord. Dus wij roepen dan met name ook zakelijke rijders op. Ga op tijd bestellen, doe die banden erom. En je kan natuurlijk ook een winterband en een zomerband combineren.
Ja,
dus die
all-season banden
is ook groot.
Gewoon, als je lui bent, all-season banden.
All-season banden. Die zijn in elk seizoen slecht.
Of niet.
Ja, goed, ieder seizoen matig.
Dankjewel voor je pleidooi. En ik denk dat het weer goed is dat we dit onder de aandacht hebben gebracht.
Zeker.
Want verkeersveiligheid is ontzettend belangrijk en kan een hoop leed voorkomen.
Al is het maar omdat we dan minder files hebben, zodat we dan ook wat sneller naar huis kunnen.
Zo is dat. Dankjewel, Evert Jane van de Meer, Industry Director Mobility bij E.ON, lid van de Verkeersveiligheidscoalitie.
De rijimpressie.
Ja, even alle veiligheid opzij. Wouter, die test de Audi Q4 Sportback e-tron.
Nou, het ziet er dus van binnen uit als een normale Audi. Maar rijdt het ook als een normale Audi? Ja. Ja. Ja en nee, natuurlijk. Elektrisch. Daar gaan we het zo even over hebben.
Drempel.
Nee, systemen laten bitter weinig toe. Ooit in een persbericht werd er wel iets over geroepen dat het ESP uit kon. Nou, dat hebben we al eens geprobeerd. Dat is eigenlijk echt niet zo. Laat ietsjes meer toe, maar enig overstuur hebben we echt niet weten te bemerken. Zelfs niet door deze regenplassen en in de nattigheid. Maar goed, even qua elektrische techniek bekend natuurlijk. De Volkswagen Concern. Maar ja, net als zustermodellen. Volkswagen ID3, ID4, ID5. Skoda Enyaq, Skoda Enyaq Coupé. We missen nog Cupra Born. Dat is wel een maatje kleiner. Maar het platform wat relatief bekend is. Twee varianten feitelijk qua accu's. Kleinste accu is 55 kWh groot. Grootste 82 kWh groot. Dat zijn de bruto capaciteit en netto net iets minder. Maar goed, maakt er komen niet zo heel veel uit voor het verhaal. Ja, en dan kun je kiezen tussen allerlei verschillende configuraties qua vermogen. Het begint bij 170 pk en het eindigt bij 299 pk. En de stappen ertussen, ja, die zitten er ook. 265 pk of 299 pk is allebei kwad. Vierwielaandrijving, krijg je dus een motor op de vooras die normaal gesproken niets doet, maar als het nodig is bijgeschakeld kan worden. En dat bijschakelen, nou, dat heeft ook voordelen. Behoudt dat je vierwielaandrijving heeft die ietsje meer mag trekken dan de overige varianten, namelijk 1200 kilogram. De beide achterwiel aangedreven versies, waaronder deze, en dit is de Q4 Sportback 40. E-tron, maar er komt nog een Q4 E-tron Sportback 40. Nou, dat is altijd een beetje moeilijk met al die namen. De grotere zijn de Q4 50 en de Q4 45. Nou, het loopt allemaal logisch op. Er is dus ook nog een Q4 Sportback en ook een normale 35. Die heeft 170 pk. Deze heeft 204 pk. Beide zeg maar, achterwiel aangedreven versies rijden maximaal 160 km per uur. Bij de quattro versies 180 km per uur. En dan kapt de begrenzer je snoeihard af. Hoge snelheid en elektrische auto's. Ja, het is nog steeds geen gelukkige combinatie. Gaat de accu gewoon te snel leeg. Ze hebben geen zin om de remmen daarop te engineeren. Noem allemaal op. Dus dat laten ze maar gaan tegenwoordig. Sprinttijden willen jullie natuurlijk ook weten. De langzaamste gaat in een 9 seconden naar de 100. Dat is die 170 pk versie, de Audi Q4 35. De snelste is de Q4 50 e-tron. Die gaat in 6,2 seconden naar de 100. Deze Q4 Sportback 40 e-tron. Of Q4 e-tron Sportback 40. Weet ik veel hoe je het precies moet zeggen. Oh, een regen die gaat oversteken. Die gaat ook echt oversteken. Ah, goede remmen. Alhoewel, de tromrem achter, hè? Valt u misschien niet zo op, maar het heeft u wel. In 8,5 seconden naar de 100. Het is niet super snel. Op papier lijkt dat, zeg maar, sneller dan in de praktijk aanvallen. Dat komt, denk ik, door een aantal dingen. Je hebt geen schakelmomenten, geen geluid wat het maakt. Je mist een toefje de beleving. Aan de andere kant, het positieve is, als ik even wil inhalen en geef vol gas, heb ik ook meteen, zeg maar, het volledige koppel ter beschikking. Maar het zijn natuurlijk zware jongens, de elektrische auto's, hoop accu's aan boord. En de auto eromheen daardoor ook wat zwaarder. Ja, en dan, zeg maar, natuurlijk ook weer die hamvraag. Hoe zit het met laden, actieradius? Nou ja, je weet van het platform, MBB-platform, wat ook bij de andere producten wordt gebruikt, dat dat in principe wel prima is. Netjes drie fasen laden, 11 kilowatt snel. Dus dat is gewoon in een nacht is je accu helemaal vol als die helemaal leeg zou zijn. Snelladen doet die ook tot 135 kilowatt voor de dikkere versies. De instapper nog 110 kilowatt. Nou ja, dat is op zich snel genoeg. Ja, en dan de actieradius. De kleine accu, ja, dan wordt het rondje om de kerk rijden. Ik denk dat je dan op vakantie daarmee gaat. Nou ja, uitdagend. Want de WLTP-range is 349 kilometer. Deze versie heeft 528 kilometer range. Dus dat is met de grote accu. De vierwiel aangedreven versies hebben in theorie iets minder range. Maar in de praktijk valt dat meestal wel mee. Waardoor komt dat? Doordat als je afremt, regenereert hij natuurlijk. En met die motor voor kan hij dat wat lekkerder doen.
Ja, de Audi Q4 Sportback e-tron klinkt als best een fijne auto.
Ja, een hele fijne auto. En simpel, het is gewoon duurder dan de Volkswagen en de Skoda. Het begint bij 50.000 euro of iets dergelijks. Maar ik reed erin, zag ik... Ja, ik zou er persoonlijk wel voor gaan. Omdat het gewoon allemaal net even wat fijner en mooier is.
Ja. Ook rijhulpsystemen natuurlijk, ja. Allemaal aangehouden.
Ja, volgens mij deze keer wel. Nee, okay. Ik wilde ook wel eens wat uitzetten. Maar ik ben fan van het systeem, hoor.
Ja, maar even, Jeen, je bent nog in de studio. Ja. Die rijhulpsystemen, jullie gaan daar een proef mee doen.
Ja.
Wat houdt die in?
Ja, precies. We hebben eigenlijk nog twee primeurs. Dus ik ga er nog even twee noemen, mijn het.
20 seconden.
20 seconden. Hey, we gaan opnieuw een soort platoontest doen. Daar willen we dan een dedicated rijbaan, een rijstrook hebben. Daar willen we elektrische auto's op hebben met alle ADAS-systemen. Dat willen we van Amsterdam naar Eindhoven. Dus dat betekent dat je de ADAS, de rijhulp, op dezelfde afstand gaat doen. En dan willen wij gaan kijken of dan, als er ergens een noodremming is, wat er dan gebeurt.
Okay.
We willen met name kijken of het gewoon veel veiliger is en een constante snelheid.
Oké, okay. Dat is één. Wanneer gaat het plaatsvinden?
We hebben hem zoals we nu staan, zeg maar, net voor de zomer.
Oké. Okay.
Ja, de tweede primeur, dankjewel voor de zendtijd. wij gaan voor, om de verkeersveiligheid te bevorderen, willen wij uiteindelijk die hele deelmobiliteit willen wij op een andere manier inrichten. Dus als jij een scooter huurt, dan willen we eigenlijk de verzekeringskosten verleggen naar de bestuurder. Dus degene die de scooter de eigenaar is van de scooter, die heeft een soort operationele verzekering. Maar de bestuurder moet dan uiteindelijk zelf zijn verzekering afsluit op het moment dat hij een scooter of een auto of iets anders is, gaat huren. En dan denken wij dat die bestuurders meer bewust worden van, oké, ik parkeer hem ergens netjes, ik ga niet doorrood. En dat gaan we, als het goed is, in januari starten.
In plaats van de houding, don't be gentle, it's a rental, nu.
Ja,
voorzichtiger ermee zijn. Dit was de Nationale Autoshow. Dankjewel nog voor deze twee primeurs. Terugluisteren kan via de site, via onze app, via podcastplatform naar je keuze.
Ja, precies. Joh. Vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Zijn we super actief ook.
TikTok al?
TikTok? Nee, volgens mij nog niet.
Snapchat, dat is gevaarlijk, dat moet je ook niet doen. Ja. Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.